En daarom geloof ik op grond van Gods woord dat God tegen in ieder geval mij gezegd heeft en ik ook tegen hem gezegd heb, ik wil om Sion's wil niet meer zwijgen. En aan die belofte houd ik mij. Ik heb dat beloofd tegenover de Heere, mijn almachtige schepper en zijn zoon Yeshua. En ja, daar kan ik niet omheen. En ook vanuit het werk van de internationale christelijke ambassade is dit de boodschap die we brengen. Zowel Jacob Keestra spreekt veelvuldig en ik mag zo nu en dan her en der ook spreken. En ik vind het een voorrecht om dat te mogen doen. En ja, dan gaat het over Israël. Dan gaat het over Israël, want dit boek gaat over Israël. En of we dat nou willen of niet, maar het is zo. En ik wil mij buigen voor het woord van God. En we hadden het zo pas ook even over de kleinschaligheid. Ik zeg, wat is het toch mooi dat je in zo'n gemeenschap, zoals hier bij elkaar, dat je even naar het koffietafeltje kan lopen. Dat vond ik gewoon heerlijk om te zien. En dat kan. Weet je, er is geen oudste of weet ik wat die zegt van, dat kind net, dat mooi net. Je moet er straks zitten. Snap je? Ik vond dat zo. Dat vind ik mooi. En ik geloof, en of dat nou waar is of niet waar, misschien zal het straks later herinnerd gaan worden. Ik zeg bij deze, we gaan weer terug naar onderlinge gemeenschap in kleinschaligheid. Dus beoefen dat maar alvast, zou ik zeggen. En dat doen we hier. En dat doen jullie. En ik geloof dat we daar weer naartoe gaan. Waarom geloof ik dat? A, omdat we in een tijd aan gaan komen die ons dwingt om weer even in de eigen woonplaats gelovigen samen op te zoeken. En niet kerkje gaan spelen, maar gewoon op grond van Gods woord beleiden dat Hij Heer is. En dat alle gelovigen in Yeshua behoren tot die grote kudde. Nou, dat geloof ik. En ik zie in mijn eigen leven dat al gebeuren. Ik heb het al vaker gezegd, we zijn hier begonnen. We hebben jaren gezworven naar andere gemeentes. En God heeft mij weer teruggebracht. En ik ben blij dat ik hier mag zijn. En ik vind het een voorrecht. En ik ben ook blij dat er elke maandagavond hier aan de Harlingerstraatweg een Israëlbidstond is. En je kunt me eerlijk gezegd niet blijer maken met dat gegeven. En daar kan ik op de fiets naartoe. Daar kan ik lopend naartoe. En zo was ik vorige week zondag was ik hier in de grote Martinikerk. Daar speelde Advendo en daar speelt mijn dochter bij. Dus ja, ik ben uiteraard supporter van mijn dochter die daarbij speelt. Maar het was zo'n geweldige, gezegende dienst met prachtige muziek, prachtige liederen die mij het kippenvel op de armen deed komen. En toen dacht ik, wat bijzonder. We hebben na die tijd in die lange, weet je wel, in die lange gang aan de zijkant stonden ook tafeltjes met koffie. We hebben koffie gedronken en het mooie vond ik, ik kom daar in die kerk mensen tegen die ik maandagmorgen bij de Albert Heijn zie, die ik in de stad zie bij de Hema, die ik weet ik wat dan ook maar waar zie. En ik vond het een verademing, echt. Ik vond het een verademing. En even dus niet naar de wijngaard, alhoewel ik dat prachtig vind, geweldig, maar even niet naar de wijngaard in Leeuwarden. Ik kon op de fiets naar de gemeenschap. En we waren ook daar samen met gelovigen. Nou, en ja, dat vind ik bijzonder. En daarnaast denk ik ook dat we een tijd, en daar zitten we al middenin, dat we in een tijd aanbeland zijn waar we het economisch, financieel moeilijk gaan krijgen. Ik waarschuw jou, want dat gaat gebeuren. Als we nu al zien door de crisis in de wereld, de energiecrisis, de oliecrisis, de elektriciteitscrisis, Utrecht die niet meer verlicht kan worden, te weinig elektriciteit. Let op die dingen, lieve mensen. Let op die dingen, dat gaat gebeuren. En dat gaat dus betekenen dat ik niet meer met mijn auto, waar ik 2,40, 50 voor een liter benzine moet betalen, ga ik niet meer doen straks. Want dat kan niet meer. En wat is het dan bijzonder? Dat ik hier lieve mensen zie waarin we God groot kunnen maken, Hem kunnen eren, Hem kunnen aanbidden. Ik zou zeggen, maak je borst maar nat, want dat gaat gebeuren. Dus ik bid daarvoor. Amen? Amen. Nou, dat was een dienst. Grapje. Nee, nogmaals. Een thema wat ik gekozen heb, en dat vinden we ook heel verrassend. Ook binnen het werk van de ambassade stellen we altijd, als we bidden voor thema's, en we denken daar natuurlijk ook met ons gezonde verstand over na, dan stellen we veelal een thema vast met een vraag. En als je een thema vaststelt met een vraag, roept dat om antwoorden. En nou ja, ik ben een mens die heel nieuwsgierig is. Dus ik ben nieuwsgierig naar dit soort vragen. En vandaar ook dat ik op een gegeven moment heb gekozen ook voor dit thema. Waarom woeden de volkeren? En ik snap hoor dat je op een gegeven moment zegt van ja, het evangelie is zo rijk. Maar ik mag je zeggen dat in mijn leven er een hele lange tijd, een hele lange periode was, dat het evangelie als het ware ging om mij, om ik en wij. En dat mag, dat kan. Dat is een periode in mijn leven geweest dat ik daarvan genoot. Een stuk herstel, leiding van Gods Heilige Geest ervaren, leren over de gaven van Gods Geest. Gebed is op een gegeven moment in mijn leven naar voren gekomen. En dat is een groeiproces. En ik zit nu in een fase, heel eerlijk, waarvan ik vind en weet van, oh, ik wil met God gaan ontdekken hoe dat grote plaatje eruit ziet. Ook wereldwijd. En daarom is het nodig dat we kennis nemen van Gods woord. En dat we leren van de geschiedenis. Nou, en het zal eigenlijk een beetje Bijbelse geschiedenis zijn vanochtend. Even een korte terugblik op de afgelopen periode. De situatie is nog even hectisch als ooit tevoren. Sinds 7 oktober 23 is het niet veranderd. En het gaat ook niet veranderd. Het wordt alleen maar hectischer. Even stilstaan bij momenten die in Israël zo belangrijk zijn geweest in de afgelopen periode, in de afgelopen week. En ik noem er drie. Drie herdenkingsmomenten waarvan je kunt zien, ook via journaals en weet ik wat allemaal, hoeveel waarde Gods volk hecht aan het herinneren van datgene wat er in de geschiedenis gebeurd is. Ik noem er drie. De eerste herdenking vond plaats op 14 april, volgens de Joodse kalender. En dat is een, nou, daar kun je van leren, dat zijn dingen die je beet kunt houden, die je vast kunt pakken. 14 april was er Yom HaShoah. De herdenking van de miljoenen die in de oorlog 40-45 zijn omgebracht. Yom HaShoah. En wat ze daar dan vaak vanuit Gods woord bij aanhalen en bij lezen, dat is Ezechiël 37. En we hadden het zo pas even, ook voor de dienst, hadden we het even over een vraag die kwam. Van hoe, daar komen we op terug, maar hoe ziet Turkije eruit in de geschiedenis? Dit is een geschiedenis, Ezechiël 36, 37 en 38, in die periode daar leven we vandaag de dag. En als we het hebben over de oorlog die gaat komen na deze oorlogen, is onder andere een oorlog met Gog en Magog. En Gog en Magog zijn de landen Rusland en Turkije. Dat is geschiedenis over de volkeren. Waarom woeden de volkeren? Ezechiël 37 bij Yom Hashoah. Het dal van de dorre doodsbeenderen. De herrijzenis van de dorre doodsbeenderen. Eerst worden de beenderen gevormd. En dan vervolgens zien we, als je die geschiedenis doortrekt, zien we dat er ook geest om die beenderen heen komt. Dat is 14 april. 21 april, dat was afgelopen week. 21 april was het Yom HaZikaron. Yom HaZikaron. Dat is de dag van het herdenken dat er in de oorlogen, en meestal worden dat de oorlogen benoemd vanaf 1948 bij de oprichting van de staat Israël. Maar ik trek die lijn ook door naar van voor 1948, want Israël is bij wijze van spreken continu in oorlog geweest. Dan wel zal in oorlog met andere volkeren zijn. Yom HaZikaron. Dan staan ze stil bij de slachtoffers, bij de overleden soldaten van land, zee en luchtmacht. Maar ook van de soldaten die om zijn gekomen door terroristische aanslagen. En dan staat men 2 minuten stil in heel Israël. Ik weet niet of je dit wel eens gezien hebt, maar dat is dan vaak om 10 uur. Stoppen de auto's, stoppen de treinen, mensen stappen uit hun auto en staan 2 minuten stil. En elk gezin in Israël heeft wel iemand in de familie die op dat moment dan wordt herdacht. Vaders, moeders, broers, zussen gaan naar graven om daar een steentje op te leggen en dat te herinneren, dat te herdenken. Dan mag je Psalm 83 bij vermelden, want die wordt ook dan vaak gelezen. En dan tot slot, van 21 op 22 april, dat was ook afgelopen week, is het Yom Ha'atzma'ut. Yom Ha'atzma'ut. Dat is de herdenking van de oprichting van de staat Israël in 1948. Toen eigenlijk Israël op 1 dag werd geboren. Daar mag je de Bijbeltekst of Jesaja 66 aan koppelen. Nou, dat even wat in Israël aanstaande is. Wat we ook hebben gezien de afgelopen weken, daar was ik heel blij mee. Dat ondanks de oorlog die gevoerd wordt op diverse fronten, komen er Joden thuis vanuit de hele wereld. Afgelopen week hebben we gezien, dat is heel bijzonder, dat er 240 Benai Menashe immigranten zijn teruggekeerd vanuit Noord-Indië naar Israël. En dat zijn Joden van de stam Manasse. Is dat niet bijzonder? En jaren terug heeft een opperrabijn in Israël, want toen ontstond er de discussie van die mensen werden ontdekt. En toen kreeg je die discussie, Ben je Joods of ben je niet Joods? Met andere woorden, behoor je tot het volk of behoor je niet tot het volk? En toen heeft een opperrabijn jaren terug gezegd, deze mensen horen bij het volk Israël. Ze zijn teruggekeerd, vorige week. En, ja niet, ik ga me niet op de borst slaan, maar ik weet één ding zeker, samen met Christenen voor Israël, was de internationale christelijke ambassade hier direct bij betrokken, want die vlucht is door beide gefinancierd. Ons gebed, jullie gebed mag zijn, dat deze mensen, die zo blij waren dat ze thuis waren, mogen integreren in het volk. Dus dat is echt een gebedspunt, want dan kom je vanuit een ver land met allerlei verschillende culturen en dingen die je daar geleerd hebt en je komt meteen in een land waar dreigementen zijn, waar de oorlog heerst, waar ze in schuilkelders moeten gaan. Dus dat is echt een gebedspunt. Bijzondere dag van herinnering, Yom HaAtzmaut. Nou, als we het hebben over de volkeren, dan zien we, en daar kom ik zo uiteraard op de bekende Psalm 2. Waarom woeden de volkeren? Nou, dat doen ze. Dat zien we om ons heen. Ik weet niet of je het nieuws meegekregen hebt, maar gisteravond is er een aanslag gepleegd op een heel groot deel van de Amerikaanse regering die tijdens een diner bij elkaar was. Ja. Niet gehoord, hè? Nee. Vanmorgen was dat nieuws. Gisteravond hadden ze een journalistendiner, waar ook een Nederlandse journalist bij was. Die heeft dat meegemaakt. En er kwam een gewapend iemand, die ging voorbij de security en die begon daar te schieten. Of tenminste, dreigde met een wapen te schieten. En die man is overmeester, maar al de ministers die daar aanwezig waren met fans en met Trump, die zijn allemaal naar een veilige plek gevoerd. En al de mensen die daar aanwezig waren, nou, dat was allemaal paniek. Lieve mensen, je kunt vinden wat je wilt. Een volgend gebedspunt wat ik noem, is bidden voor Trump en Netanyahu. Want deze mannen, die hun nek uitsteken, en wat je van ze vindt, laat ik even terzijde. Maar deze leiders steken hun nek uit en worden door de tegenstander van God blootgesteld aan dit soort gevaren. En wat ze nodig hebben, is in ieder geval ons gebed. Bid voor ze. Bid voor ze. En ik heb voor mezelf ook moeten leren in deze afgelopen periode dat ik vragen kreeg van mensen die reactie hadden op gebedspunten, gebedsapps. En ik werd laatst, werd ik even heen en weer geschud in de zin van de vraag, het is ook goed om te bidden voor je vijanden. Want dat is een opdracht die Jezus ons geeft. Bid voor je vijanden. En dat doe ik ook. Bid ook voor de vijanden van Israël. Maar in het bijzonder staan deze beide mannen, deze twee leiders, nou ja, die staan bij wijze van spreken op een dodenlijst. Vredesbesprekingen, Israël, Amerika, Iran, Libanon. Ik kan je heel eerlijk zeggen, dat wordt niks. Het wordt echt niks. En als het wel wat wordt, dan is het een tussenfase. Maar dit wordt niks. Echt, het wordt niks. Want de ideologie van Iran, met al zijn proxies, zoals Hezbollah, Hamas, en de Houthis en de Tutsis, en weet ik wat allemaal, wie je erbij kunt, die hebben maar één ding voor ogen. En dat staat in handvesten die ze geschreven hebben. Israël moet weg. Israël moet van de kaart. Als volk willen we niet meer aan denken. Staat in Psalm 83 trouwens. Dus Dat zien we ook continu gebeuren. Wat is waar, ook als het gaat in het nieuws, zijn er wel besprekingen gaande. Ja, het zal ongetwijfeld achter de schermen. Maar dan heb je enige hoop dat er weer in Pakistan twee groepen weer bij elkaar aan tafel komen. Maar dat gaat er niet gebeuren. Nou, dan ons eigen land. Waar ik erg blij mee ben in ons land, is dat we de afgelopen vieringen, die ook plaatsvonden in ons land, de drie die ik genoemd heb, dat die, godzijdank, rustig zijn verlopen. En wat we in Nederland dan ook zien, heden ten dagen, dat zijn solidariteitsmarsen, wandelingen, die gebeuren in steden. Vorige week, zondag, in Zwolle, een solidariteitsmars voor datgene wat er in de oorlog ook in Zwolle is gebeurd, maar ook richting Israël, waren 300, 400 mensen. En dat is, godzijdank, rustig verlopen. Nou, dat even een beetje over de toestand in de wereld. Belangrijk om dat te volgen. En ik doe dat op de voet. Ik wil met jullie het woord openen. En we lezen samen Psalm 2. En die staat centraal voor datgene ik graag wil delen vanochtend met jullie. Psalm 2. Die psalm komt vaak langs, ook op gebedsbijeenkomsten, ook in boodschappen die je hetzij fysiek hoort of later via een livestream of podcast terugziet. Maar ik lees deze psalm in zijn geheel uit de NBG. Waarom woelen de volken? Dat staat in de, even opletten, qua vertalingen. In de NBG staat waarom woelen met een L de volken. En in de HSV staat waarom woeden. Dus woeden en woelen. Nou, ik had dit beschreven. Ik denk van dit gaf ik door aan Harm. Ik denk van oh, toch een beetje mis geweest. Maar nee, dit klopt. Hè? Woelen en woeden. Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? Vraag. De koningen der aarde scharen zich in slagorde. En de machthebbers spannen samen. Tegen de Heere, de God van Israël, en zijn gezalfde. En zijn gezalfde is Yeshua. Dat is de Messias. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heeren. Hij sprak tot mij, mijn zoon, zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal de volken geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig, welgelukzalig, allen die bij hem schuilen. Tot zover deze psalm. Een psalm die eigenlijk dwars door de hele geschiedenis heen, en ook in onze tijd als het ware snijdt. Deze psalm snijdt door de hele geschiedenis. Het is alsof de psalmist tegen ons vanochtend zegt: wat zijn de mensen aan het doen? Waar zijn de koningen en waar zijn de machthebbers mee bezig? Begrijpen ze niet waar het naartoe gaat? Nee. Ik denk in zijn algemeenheid niet. Ze snappen niet waar dit naartoe gaat. De psalm die die gaat over het beschrijven van een wereld in opstand. Volkeren die in opstand zijn. Leiders en machthebbers die samenspannen. En eigenlijk de vraag die hier dan naar voren komt, tegen wie uiteindelijk? Dat zagen we. Achter dit hele gebeuren, achter deze fysieke strijd, zien we een geestelijke strijd. Het is uiteindelijk de strijd waarom het gaat, is een strijd tegen de God als schepper van jou en mijn leven. Als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En het is een strijd tegen zijn gezalfde, de Messias. En die is, als het goed is, in ons leven. Die hebben we, als het goed is, ooit aangenomen als onze persoonlijke verlosser. Als onze Heer en Heiland. Als dat niet het geval is, dan mag je straks naar me toe komen en dan hebben we een gesprek. Maar ook dankzij Yeshua, ja, of je dat nou wilt of niet, ben je geënt op Israël. En dat moet je op je in laten werken. Dankzij de gezalfde des Heren, als we die hebben aangenomen als onze verlosser, als onze zaligmaker, zijn we geënt op de edele olijf. En horen we bij dit volk. Land, heb ik vaker ook hier gezegd, dat is een herhaling. Land en volk horen onlosmakelijk bij elkaar. Maar daar hoort ook Yeshua bij. Je kunt Yeshua niet loskoppelen van land en volk. En dat is helaas wat we gedaan hebben. En daarom verbaast het mij ook zo. Ik spreek even, jullie zullen het ongetwijfeld niet hebben. Maar ik verbaas mij erover dat als je in gesprek komt met een gelovige in Yeshua. En je denkt dan van nou, dat is een broeder of een zuster in de Heer. En we geloven samen in de gezalfde des Heren. En als je dan vervolgens het gaat hebben over Israël, haken ze af. Dan zeg ik, ik heb helemaal niks met Israël. Nou dan, ja, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar dan zou een Groninger zeggen, dan breekt me de bek open. Nou, dan snap je, weet je, we hebben in principe Yeshua, vele kerken en gemeentes hebben Yeshua losgekoppeld van Israël. Maar ik ben getrouwd met een lieve vrouw, Jelsje. En nou, dat is dit jaar 50 jaar. Ja, nou, en, maar goed, het was een, twee families komen bij elkaar. En ik kreeg haar familie erbij. Zo moet je het ook zien als je Yeshua aanneemt als je verlosser. Krijg je de Joodse familie erbij? Of niet dan? Ja, dat kan toch niet anders? Dat is zo. Ja, en of je dat nou leuk vindt of niet leuk vindt, het is zo. Het is in feite een geestelijke strijd tegen de God van Abraham, Isaac en Jacob en zijn gezalfden. Daar draait het om. Kijk vanochtend even naar een stip verder wat op de horizon. En even een beetje de grenzen verleggen vanuit jezelf naar dat plaatje wat daar boven hangt. Nou, de kern van het probleem wat we vandaag de dag zien is niet alleen een militair probleem, is ook niet een politiek probleem, is ook niet een sociaal of economisch probleem ondanks het feit, en daar hadden we het zo pas even over, dat het Israël één economisch gezien hartstikke goed gaat. Maar het is feitelijk niet de kern van het probleem. Naast de fysieke strijd die Israël en, ik moet zeggen, Amerika voert, vandaag de dag, beide landen doen dat. Naast die fysieke strijd is er een enorme geestelijke strijd gaande. Tussen God en de duivel. Dat is het spanningsveld waarin de volkeren, waarin de machthebbers, waarin jij en ik gevangen kunnen zitten. De mens eigenlijk wil niet buigen en hij wil zelf bepalen wat goed en wat kwaad is. Dat is de mens. De mens wil loskomen van God. En volgens mij was er vanochtend in het gebed iemand die het had over Adam en Eva. Nou, daar is dat fenomeen begonnen. Los van God. Los uit het paradijs. Vanaf de schepping zien we, dat is een beetje geschiedenis. Maar dat is niet verkeerd, denk ik, want dan krijg je een beetje beeld. Waar je hopelijk je voordeel mee kunt doen als je in gesprek raakt met mensen die met jou over de geschiedenis in de wereld willen spreken. Nou, probeer een beetje dat tot je te nemen, maar vanaf de schepping zien we dat na de zondeval de volkeren elkaar en met name ook richting Israël gaan bestrijden. We duiken even de geschiedenis in. Genesis. Na de zondvloed sluit God een verbond met Noach. Nou, die geschiedenis die kennen we allemaal. Daar ga ik het vanochtend niet verder over hebben. Maar in Genesis hoofdstuk 10, dat mag je thuis eens verder lezen, lezen we en zien we terugkomen de volkerenlijst. Dat is hartstikke belangrijk om daar even het licht op te laten schijnen, want dan weten wij, dan weet jij waar wij van afstammen. Ik hou van geschiedenis, misschien is dat een beetje dan het probleem waar je dan vanochtend tegenaan loopt. Maar ik hou van geschiedenis, ik wil weten waar kom ik vandaan, van wie stam ik af? Nou, ik zou de vraag kunnen stellen. Maar in Genesis 10 lezen we over de volkerenlijst en die is gebaseerd op 70 volkeren. En dat zijn de nakomelingen van Noach. Noach had 3 zonen. En we noemen ze vaak in 1 adem de zonen van Noach zijn, ja, Sem, Gam en Jafet. Sem wordt als eerste genoemd, maar het was de tweede zoon. Jafet was de oudste. Nou, dan ga ik verder ook in de voorbereiding. Van wie behoren tot de afstammelingen van Sem? Dat zijn de Semitische volkeren. Heden ten dagen in het Midden-Oosten. Dus Israël onder andere. Is een Semitisch volk. Nou, dan heb je Gam. Die vertegenwoordigen Zuidwest-Azië en Afrika. Nou, en dan heb je de nakomelingen van Jafet. En dat zijn de Europeanen. Dus wij stammen, zoals we hier zitten, stammen af van Jafet. Nou, ik vond dat interessant om te weten. En nog wat, heel bijzonder. Ergens staat in Genesis, staat er dat Jafet zal komen in de tent van Sem. Heel bijzonder. Jafet zal komen in de tent van Sem. En wat heeft Jafet gedaan? Die heeft Sem uit de tent gezet. Daardoor ontstaat het woord antisemitisch. Antisem. Antisemitisch. Het getal 70 is een klassieke aanduiding voor de volheid van de volkeren op aarde. Ik heb ooit eens een keer, dat is jaren terug, was er een conferentie belegd door volkeren. Of dat nou Parijs was of een andere stad. Maar daar stond in de krant, er waren 70 volkeren waren daar vertegenwoordigd. Nou, hoe is dat mogelijk? Stond in de Bijbel. Afstammelingen van het geslacht van Noach. Het getal 12 wordt in de Bijbel gebruikt om aan te duiden het gehele volk Israël. Dus de 12 zonen van Jacob. Nou, dat is de volkerenlijst die God samenstelt. In Genesis 11 lezen we over de torenbouw van Babel. Babel in het huidige Irak. Wat doen de volkeren? Ze waren één van taal en één van spraak. En ze hadden één wens op een gegeven moment. Ze wouden gelijk worden aan God. En ze bouwen een toren om op te klimmen naar als het ware de troon van God. En zelfs boven de troon van God uit willen stijgen. Nou, dat kan God niet verdragen. Want God is een jaloers God. En hij duldt geen andere goden en geen andere meningen naast zich. En God die daalt neer en verwart hun taal. Ze verstaan elkaar niet meer. En ze worden verstrooid over heel de aarde. En dan krijgen we een kantelpunt in Genesis 12. Want in Genesis 12 roept God Abraham en sluit met hem een verbond. En dat is dat Israël wordt uitgekozen door God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En ik noem Genesis 12 altijd ook wel centraal in de spreken en luisteren. Dat is een kantelpunt in de geschiedenis. Hier in Genesis 12 vanuit 9, 10 en 11 van Genesis komt er een omslagpunt. God kiest uit al die volkerenmassen als het ware één volk Israël om wat te doen? Om al de andere volkeren te bereiken. Hoe doet God dat? Door middel van zijn woord. Door middel van zijn zoon. En door middel van de Heilige Geest. Op die manier wil God door Israël heen, als het ware als instrument, al de volkeren onderwijzen vanuit de schrift. Israël, zo lezen we en zo zien we in Deuteronomium 7, vers 7 tot 8. Israël is de kleinste onder alle volkeren. Ook qua inwoners op dit moment. 10, 11 miljoen wonen er in Israël. Als je het op een kaart moet ontdekken, dan is het een speldeprik. Toch? Een speldeprik. Jeruzalem wordt ook wel de navel van de aarde genoemd. De navel in een mensenlichaam is het middelste punt. Dit is het middelste punt. Als het goed is, ik heb het niet bemeten, maar dat moet misschien nog eens. Dit stuk, van hier naar daar, is hetzelfde als van hier naar daar. Niet? Oh. Nou, nee, maar snap je een beetje? Israël wordt, of Jeruzalem wordt de navel van de wereld genoemd. Het middelpunt. Nou, Israël is het kleinste volk onder de volkeren. En Israël, zo lezen we in Deuteronomium hoofdstuk 28 vers 13, Israël is ook het hoofd van de volkeren. Nou en, ja, maar dat pruimen wij niet als volkeren. Dat pruimen we niet als Rusland, als Turkije. Dat pruimen we niet als in feite ook de Verenigde Naties, als China. Wij zijn de grootste. Wij zijn de machtigste. God draait het om. De kleinste is de grootste. En dat zien we dwars door de hele geschiedenis heen. Israël gaat vaak als eerste naar het buitenland, daar waar rampen zijn. Nou, de theologische gedachte hierachter is dat God Israël niet uitkoos om hun grootte of hun macht. Nee, ze waren de kleinste. Maar hen door zijn verbond met hen te sluiten, gaf God hun als het ware een unieke positie, leidend als het hoofd van de volkeren. En dat wekt, lieve mensen, jaloersheid op bij de andere volkeren, bij de andere machthebbers. En daarom krijg je dat woelen, daarom krijg je dat woeden van de volkeren. Wat we ook zien, niet alleen een fysieke oorlog, niet alleen een fysieke volkerenstrijd, maar we zien ook een geestelijk oorlog in de hemel. De hemel, vragen we ons wel eens af van waar is dat? Nou, er zijn eigenlijk drie lagen. De eerste laag is tot datgene wat we zien. De tussenlaag is de laag waar de oorlog in de hemelse gewesten gevoerd wordt. En daarboven troont God. Drie lagen. In Openbaring, laten we dat even bekijken. Openbaring 12, we openen het woord en we zeggen en luisteren graag naar datgene wat God in zijn woord, niet alleen in het Eerste Testament, maar ook in het Tweede Testament zegt, over daar waar het gaat, met name over oorlog en over volkeren. Openbaring hoofdstuk 12, vanaf vers 7. Dan staat daar in de NBG bij mij, en er kwam oorlog in de hemel. Micha, El en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt de duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen. Nou, de overwinning die je op dit fenomeen krijgt, is, dat staat dan in vers 11. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. En dat is iets waar de duivel niet tegen kan. Hij kan niet tegen het bloed van het lam en ook niet tegen het woord van jou en mijn getuigenis. Daarmee kun je die geestelijke strijd kun je overwinnen. Nou, het vergelijkbare gedeelte, dat lezen we ook even. Want die oorlog die in de hemel gevoerd is, op een gegeven moment is de Satan, de duivel, als ook een van de engelen, is uit de hemel geworpen. Jesaja hoofdstuk 14. Jesaja hoofdstuk 14. Vanaf vers 12 tot 15 lees ik even. In de context zou je misschien het hele gedeelte moeten lezen. Maar dan staat er in Jesaja hoofdstuk 14 vanaf vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? En gij overlegdet nog wel, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst, ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Hetzelfde kwamen we tegen in Genesis, torenbouw van Babel. En datzelfde gold dus ook in de hemel, die strijd die gaande was. Nou, en God heeft op een gegeven moment tegen Lucifer, tegen de duivel gezegd, jij gaat naar de aarde. En het primaire doel van de overste deze wereld, en dat is die, de duivel, hij is de vader van de leugen. En daarom is er ook zoveel leugen in de media. Wordt allemaal geïnspireerd door de duivel. Ja, ik noem het gewoon maar zo. Ik wil niet te veel aandacht aan hem, maar het is wel de tegenstander van God. Het is de duivel die verwarring geeft. De diabolos, degene die in de war schopt. Nou, dat doet hij. Het primaire doel van de duivel, van Satan, is het tegenwerken van God en het vernietigen, uiteindelijk het vernietigen van de relatie tussen God en de mens. En tussen God en zijn volk. Satan die weet als geen ander hoe de heilsgeschiedenis dwars door de geschiedenis heen loopt. En hoe die zal eindigen en waar die zal eindigen. Want het eind van het verhaal, en dat is de hoop die we hebben, het eind van het verhaal, dat de eindstrijd zal plaatsvinden in Israël. Yeshua komt terug op de Olijfberg in Jeruzalem. En dat weet hij. Dat weet hij. Daarom dwarsboomt hij ook de hele wereld. Daarom verleidt hij machthebbers en volkeren en weet ik wat allemaal. Hij kent beter de geschiedenis dan menige een in kerk en gemeente. Lieve mensen, zo is het. Dus open het woord van God en bestudeer dat. Daarom zet hij volkeren aan zich tegen Israël te keren. Dan in Matthäus, ik ga even wat sneller doorheen lopen, anders dan komen we en lopen we uit de tijd. In Matthäus 28, vers 16 tot 20, lezen we het zendingsbevel van de Heer Jezus. Als die, en in die periode leven we. We hebben Pesach gehad. We leven nu in de 50 dagen van Pesach naar Shavuot. Van Pesach naar Hemelvaart en van Hemelvaart naar Pinksteren. Na de Hemelvaart, dat zie je ook in Handelingen, maar in Matthäus 28 lezen we het zendingsbevel van de Heer Jezus, dat hij de discipelen uitzendt, gaat dan heen, maakt al de volkeren tot mijn discipelen. Te beginnen waar? In Jeruzalem. En wat is het tweede? De wereld zou zeggen de Westbank. Maar tweede, na Jeruzalem, is Judea en Samaria. En het derde is dan tot aan het uiterste einde van de aarde. Daar was het startpunt van de opdracht die Jezus gaf om het evangelie van redding, van verlossing, van bevrijding te verkondigen aan al de volkeren in de wereld. En daar waar het begon, komt het ook terug. Daar is ook de finish. Het evangelie is de wereld rondgegaan naar al de einden van de aarde op dit moment. En waar het evangelie zich nu bevindt en waar kerken en gemeentes als paddenstoelen uit de grond ontstaan, is in de landen van Iran, in die wereld, in Brazilië, in Peru, in dat soort landen. Daar groeien de gelovigen. Er worden kerken uit de grond gestampt. Vandaag de dag zien we dat bijna die cirkel van het evangelie rond is. Want nadat het geweest is in Iran, en we zien opwekkingen in Iran, en er gaan nog grotere opwekkingen gebeuren, na dat gebied komt er dan uiteindelijk nog de Arabische wereld. En dan is Gods woord als het ware terug in Jeruzalem. En dat is ook een van de argumenten dat dat moet gebeuren. Op grond waarvan de Vader in de hemel zal zeggen van Yeshua. Nog een tweetal punten. En dat is de totstandkoming van alle Joden van alle einde van de aarde, als die binnenkomen. En als het volk op een gegeven moment gaat uitroepen, Baruch Haba, Beshem Adonai, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat is ook een pijler op grond waarvan God zegt tegen de Zoon, waarvan de Zoon niet eens weet wanneer dat moment zal zijn. Maar dat zijn drie pijlers. Het evangelie moet weer in Jeruzalem komen. De Joden moeten terugkeren vanuit de hele wereld. En het volk moet op een gegeven moment zelf gaan roepen. Baruch Haba, Beshem Adonai. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Het oosten van de wereld, daar zien we een sterke groei van gelovigen. Daar groeien de gemeentes. Terwijl hier, en ik zeg het met pijn in mijn hart, terwijl hier kerken en deuren dichtgaan. Mensen die elkaar vereten, bij wijze van spreken, in geestelijk opzicht. Deuren worden gesloten. En ik dacht, past hier, ik wil niet op elke uitspraak een tekst plakken. Dat kan niet, dat wil ik niet doen. Maar er staat ook ergens in, dat staat in 1 Petrus 4, vers 17, de afval begint bij het huis Gods. Ik zeg het heel voorzichtig. Zouden we dat heden ten dagen zien? In kerken en gemeentes in Nederland? En de schuld, als je het hebt over de schuldvraag van het grote geestelijke verval, want dat is het. En ik denk ook dat het te maken heeft met het feit dat men Israël losgelaten heeft. Dat men Israël losgekoppeld heeft van de verkondiging van de boodschap in gemeentes en kerken. En daarom kan ik er niet over zwijgen, want dat hoort erbij. De schuld van die geestelijke teloorgaan in ons land ligt aan onszelf. Aan mensen. En dat ligt bij kerken en gemeentes. Ik ben bijna aan het eind. Er komt na het woeden, of na het woelen, komt er een eindoordeel als het gaat om een oordeel over de volkeren. Ik ga dat niet lezen nog, dat zou te lang duren, maar dat kun je lezen in Matthäus 25, vers 31 tot 33. Er komt een oordeel over de volkeren. En er komt een scheiding tussen schapenvolkeren en bokken. Tussen schapen en bokken. En de vraag in dat eindoordeel zal zijn, waar sta jij? Waar sta ik? Waar staan jullie als volk? Als het gaat om de God van Israël, om mijn gezalfde, Yeshua, mijn enig geboren zoon. En waar staan jullie als het gaat om mijn eerstgeboren zoon? Die vragen komen langs als het gaat om het eindoordeel. Die vragen komen langs als wij allemaal voor de rechterstoel van God moeten verschijnen. zal dat de vraag zijn. De vraag bij het eindoordeel, wat heb je met mij, met Yeshua gedaan en met mijn volk Israël? En we zien op dit moment dat al de volkeren zich uiteindelijk af zullen keren van Israël. En de uiteindelijke strijd zal gaan om Jeruzalem, om de navel van deze wereld. Maar goed, als ik nu, vandaag de dag, kijk naar datgene wat er in het Midden-Oosten gebeurt, dan zie ik ook dat de tegenstander van God, de duivel, de grote verliezer is en zal zijn. Hij is het van God aan het verliezen. Als het gaat om de strijd tussen Iran, de VS en Israël, dan houd ik mij vast aan wat er geschreven staat in Jesaja 49, vers 34 tot 39. Daar wordt gesproken, ik moet je zelf maar lezen, maar daar wordt onder andere gesproken een profetie over Elam. Dat is een benaming van het volk, zoals die in de volkerenlijst, Genesis, staat vermeld. Elam is het huidige Iran. En het bijzondere is dat in het huidige, moderne Iran zal God een troon oprichten. Ik zie uit naar dat gebeuren. Ik kijk uit naar het feit dat we op een avond op het 8 uur journaal zullen gaan horen van de reporters. God heeft een troon geplaatst in Teheran of in Iran, waar dan ook. Maar dat is wat het woord van God zegt. Ja, dat staat erin, in Jesaja 49. Dus daar hou ik mij aan vast. Elam is het huidige moderne Iran. En als ik kijk naar de strijd die gaande is in Libanon, tussen Israël en de Hezbollah. Hezbollah is geen volk, hè? Hezbollah is geen volk. Hamas is geen volk. Iran is een volk. Libanon is een volk. Hezbollah en Hamas zijn proxies. Dat zijn groepen die geïnspireerd en geïnstrueerd worden door machthebbers daarboven. Nou, onder andere Iran is daar een grote geldschieter van. En ook als het gaat om support. Maar Libanon kun je ook terugvinden in de Bijbel. En Libanon was ook heel belangrijk in de tijd van koning Salomo. De tempel die gebouwd werd, ging onder andere gepaard met de ceders uit de Libanon. En die strijd die nu gaande is, we zien dus dat, dat is ook heel bijzonder, de IDF die gaat en is de grens uiteindelijk overgegaan tussen Israël en Libanon. En ze willen dus alles wat daar zat qua Hezbollah, willen ze uitschakelen, willen ze verdrijven naar boven een rivier. Die komt ook wel eens voor in het nieuws. Maar als je de grenzen gaat bekijken zoals God die bepaald heeft, dan behoort dat gedeelte van Zuid-Libanon, behoort tot Israël. En eigenlijk zien we ook de strijd tussen Syrië en Israël, daar waar het gaat om de Golan Heights. Ook dat behoort tot Israël. Nou, en vervolgens, dan hou ik me ook vast aan wat er staat als profetie in Jesaja 49, vers 23 tot 25. Er komt een heerbaan vanuit Egypte, door Israël, door Libanon, door Syrië. En die heerbaan die gaat komen in het Midden-Oosten. Ik eindig met hoop. Er is hoop voor vandaag. En hoop voor de zeer nabije toekomst. Ik ga niet veraf en daaruit wijden, maar de wereld van het woeden van de volkeren leert mij, leert ons, dat God niet verrast is. God is niet machteloos, maar hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij is de grote regisseur. En hij is ook de God van de hemelse legermachten. En God werkt zijn plan uit. Zijn plannen falen niet. En de vraag die ik stelde aan het begin, waarom woedende volken, die blijft vandaag de dag staan. Die is niet weg hiermee. Maar er klinkt, en zo lazen we in het laatste vers van die psalm, er klinkt ook een uitnodiging. En die uitnodiging is voor ons allemaal: welzalig jij die hem, tot hem de toevlucht genomen heeft. Welzalig allen die tot hem de toevlucht genomen hebben. En dat is de enige uitweg waar we het vandaan moeten halen en mogen halen. In gebed, in het bij elkaar komen, in het bemoedigen. En dat is wat ik meegeef vanochtend. Welzalig ben jij als je je toevlucht hebt genomen en neemt tot de eeuwige waarachtige God van Abraham, Isaac en Jacob. Amen.